Van harte welkom bij de podcast Natuurlijk Veranderen, waarin ik bij ondernemende mensen langs ga en vanaf hun werkplek bespreek hoe ze verandering in hun organisatie vormgeven. Vinden ze het moeilijk of juist makkelijk? Hoe krijgen ze iedereen mee? Is er sprake van een natuurlijke manier van veranderen en zo ja, wat is dat dan? Ik ben Els Modenaar en hou me dagelijks bezig met verandering in organisaties. Ik weet dat als je met verandering bezig bent, je af en toe best een beetje hulp kunt gebruiken. Luister daarom mee en gebruik de ervaring en de lessen van mijn gesprekspartners om jouw natuurlijke manier van veranderen te vinden. Nou Petra, ik zit hier bij jou op kantoor. Aan een hele mooie, hele oude tafel. Daar kan je misschien zo meteen nog iets over vertellen. Bij de Elisabeth Otter Knol Stichting. En we gaan het hebben over natuurlijk veranderen, maar in eerste instantie ben ik benieuwd en de vraag die ik aan iedereen stel waarmee ik praat. Hoe zie jij jezelf? Zie je jezelf als een natuurlijke veranderaar?
Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk het eigenlijk wel. Ja. In de zin van dat ik eigenlijk altijd wel aan het kijken ben hoe dingen te verbeteren zijn. Dus het gaat me niet eigenlijk om het veranderen, maar om het verbeteren. Maar daar komt vaak een verandering bij kijken. En ook van hoe verhoudt het werk zich tot de bedoeling daarvan? Want dat drijft nog wel eens af.
Ja, en wat bedoel je dan precies?
Nou ja, je ziet natuurlijk met heel veel regelgeving die links en rechts ontstaan, dat eigenlijk de regels belangrijker zijn dan waar ze ook alweer voor bedacht waren.
Ja.
En daar heb ik een aversie tegen.
Ja, ik zie
het ja. En ja. Dus ik kijk altijd van waartoe zijn we hier op aarde, zal ik maar zeggen. Ja. Waarom zijn we hiermee bezig? En hoe kunnen we dat een beetje eenvoudig houden ook?
Ja. Vertel even waar we hier zitten, waar ik op bezoek ben.
Je bent op bezoek bij de Elisabeth Otter Knol Stichting. Dat is een woonvoorziening voor ouderen. In Amsterdam wordt het tegenwoordig geclusterd of landelijk ook wel een beetje geclusterd wonen genoemd. Ik vind dat nog geen mooie term, dus daar moeten we nog iets beters op verzinnen. Maar hier wonen een heleboel ouderen bij elkaar. Iedereen woont zelfstandig. Het zijn 112 appartementen die we gaan uitbreiden. Waarschijnlijk met 9 appartementen nog daarbij. En wij organiseren eigenlijk heel veel voor de bewoners. Om te zorgen dat ze de kans hebben elkaar te ontmoeten. Elkaar te leren kennen en iets te kunnen betekenen voor elkaar. Het is eigenlijk een vrij natuurlijke neiging om iets voor elkaar te doen. Maar dan moet je wel weten wat je moet doen of waar je een ingang kan vinden.
Ja.
Door de ontmoeting te faciliteren gaat dat eigenlijk vanzelf.
Ja. Ja.
Dus dat is heel erg leuk. Onze idee is dat mensen hier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Je hebt wel eens een discussie van ook landelijk van ja, mensen willen thuis blijven wonen. Ja, wat is thuis? Nou, dit is ook thuis. Het is gewoon je eigen huis waar je woont. En dat hoeft niet een kast van een huis te zijn waar je misschien ook heel lang hebt gewoond.
Mm-hmm. Ja.
Deze organisatie die is voortgekomen uit Elisabeth Otter Knol, die in 1818 is geboren en 1900 is overleden. En een groot vermogen had opgebouwd en geen kinderen of weinig nazaten. En zij vond dat er een huis moest komen voor destijds deftige dames die buiten hun schuld armlastig waren. Dat was een beetje de insteek.
Ja.
En dat heeft ze minutieus helemaal uitgewerkt in een testament. En zelfs het huis helemaal uitgetekend wat gebouwd moest gaan worden. Ze had de grond ook al gekocht in Amsterdam-Oost aan het Eikenplein. Hm. En daar is in uiteindelijk 1912 het eerste huis geopend.
Ja, ja. Dus ook wel iemand met een vooruitziende blik en met een bepaalde visie.
Ja.
Die ook zag van, hé, dit ontbreekt er nog of... En daar ga ik echt voor staan.
Ja, zij wilde. Ja, mooi. En zij dacht voor de lagere sociale klasse wordt al zoveel gedaan, maar voor deze groep wordt helemaal niets gedaan.
Die komen een beetje tussen wal en schip terecht.
Ja. 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 Dus het begon met 17 dames en in 1982 zijn ze naar deze locatie in Amsterdam, Buitenveldert, verhuisd. En toen werd het een verzorgingshuis met, ik geloof, 37 bedden en dan nog een aantal aanleunwoningen eromheen. En in 2012 is dat verzorgingshuis gesloten en nu zijn we eigenlijk alleen nog maar een woonvoorziening voor senioren.
Ja, ja. Maar als je dat zo zegt, hè, we zijn alleen nog maar een woonvoorziening voor senioren, dan klinkt het iets heel bescheidens. Maar op zich, ja, ik zit hier nu. Het is een fantastische plek en er zit ook echt een ziel in deze organisatie.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat dat ook zo blijft? Want inmiddels ben je en vele jaren verder. Is Elisabeth Otte-Knol er natuurlijk niet meer. En toch is dat, ja, dat mensen hier terecht kunnen hun thuis vinden en elkaar kunnen ontmoeten. Dat is nog springlevend.
Ja. In ieder geval kan ik zeggen dat het eigenlijk altijd zo geweest is. Hm. Dus ik kan niet zeggen dat het aan mij ligt, zal ik maar zeggen. En dat zat hem, denk ik, vooral in veel persoonlijke aandacht, die er altijd geweest is. Mm-hmm. Maar ook je kan zeggen de ziel van Elisabeth, die is terug te zien in het meubilair. Want we gebruiken nog steeds het meubilair wat zij destijds in haar eigen grachtenpand had staan.
Ja.
Dus dat is geen standaard meubilair en dat oogt, het lijkt een beetje op een museum eigenlijk. Hè? Als je hier binnenkomt, dan denk je, goh, waar kom ik terecht? Maar dat heeft ook iets bijzonders. Maar de persoonlijke aandacht en sfeer en kleinschaligheid, dat zijn allemaal elementen die bijdragen aan de uitstraling.
Ja, ja.
Ja. Ja. Toen ik hier kwam werken, werd mij nog verteld, dat is nog maar 5,5 jaar geleden, dat ik vooral iedereen met u aan moest spreken en dat een meervoud van u ook u is.
Ja.
Dus toen dacht ik, oké. en inmiddels spreekt iedereen elkaar eigenlijk met de voornaam aan.
Ja.
En is het totaal veranderd.
Ja.
Dus
ja.
Zo zie je dat is een geleidelijk proces, maar het komt wel bij bewoners vandaan.
Ja.
En er kwam eens iemand die kwam bij mij langs en die zei, kunnen we niet een smoelenboek maken? Want ik spreek met allemaal mensen, maar ik onthoud de namen niet. Ik weet dan niet meer waar ze wonen. Dus het leek me een heel mooi idee. Dus toen hebben we dat gedaan.
Ja. Ja.
En dat heeft ook geholpen om... dat mensen elkaar terug kunnen vinden, dat we de voornaam erbij zetten. En niet iedereen wilde dat, maar geleidelijk aan rolt dat balletje verder. En nu wil eigenlijk iedereen dat wel.
Ja. Ja.
Dus en dat heeft ook effect op de sfeer.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Ja.
Zou je dat ook jouw stijl kunnen noemen van veranderen? Dat je ingaat op wat je ziet dat er leeft of wat er boven komt of wat mensen belangrijk vinden en daarmee aan de slag gaat en dan... Ja, soms ook maar een beetje ziet wat er dan precies uitkomt.
Ja, dat is wel mijn stijl. Ik zie een kans en die pak ik. Maar ik heb wel in mijn hoofd welke kant we op moeten.
Ja.
Eén ding is misschien wel een aardig voorbeeld. Van, we moeten toe naar meer zorg voor elkaar. En hier... was een traditie dat alles voor iedereen gedaan werd. Er zaten hier inderdaad ook wel wat deftige mensen, zou ik maar zeggen.
Die waren dat ook gewend.
Ja. En dat kan gewoon niet meer. Maar het draagt ook niet bij aan het geluk van mensen. Want het is eigenlijk veel fijner om iets voor een ander te kunnen doen.
Ja.
Omdat alles voor je gedaan wordt. Dus... ik had wel in mijn hoofd dat we die kant op moesten, maar ik had nog niet zo een plan paraat van hoe we daar nou zouden moeten komen.
Ja.
Maar gaandeweg, ontstaan er toch allerlei kansen. En, bijvoorbeeld een groepje bewoners die wat jonger, vitaler was, die eigenlijk veel buiten de deur...
Gaat mijn eigen telefoon, dus ga ik even uitzetten.
Hun leven speelde zich vooral nog buiten de deur af, want die is actief leven. Maar je merkte ook wel dat ze elkaar niet leerden kennen, want ze leefden veel buiten de deur. En heel graag iets voor een ander wilden doen, maar dat niet zo goed wisten hoe ze dat moesten organiseren. Toen heb ik die groep eens bij elkaar gevraagd en dat benoemd en toen hebben ze gezegd, we willen er eigenlijk wel handen en voeten aan geven. Dus dan heb je eigenlijk twee elementen al meteen te pakken. En van zij leren elkaar kennen, want dat zijn dan toch ook mensen van met dezelfde insteek. Ze kunnen iets gaan doen voor een ander of we kunnen dat een beetje vormgeven. Ja. En dat is zo gegroeid. Ze hebben zich burenhulp genoemd. Dus we hebben een burenhulp en na een tijdje hebben we met elkaar gekeken van, hoe willen jullie eigenlijk met elkaar communiceren? Want er komt een vraag en hoe gaan we dat nou precies aanpakken? Het loopt een beetje via de receptie, ook om te voorkomen dat er mensen 24 uur per dag als hulp ingeroepen worden. Toen hebben ze gezegd, we hebben allemaal een smartphone en de oudste was 96 van die groep.
Ja, ja.
En iedereen heeft een smartphone en ze werken met een app.
Ja.
Nou, fantastisch.
Ja, leuk.
Dus dat zijn hele leuke, leuke dingen.
Ja.
En zo ontwikkelt het zich. Dus ik zie een kans en ik probeer...
Je kijkt, precies. Dus je hebt wel duidelijk een koers of een beeld. En je kijkt dan vervolgens, wat doet zich voor? En dan kijk je hoe je dat kan combineren.
Ja.
Ja. Dus het is ook wel heel erg vanuit de initiatief en energie van de mensen, in dit geval bewoners zelf.
Ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. En dat heeft ook de meeste kans geslagen.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja. Ja. Een ander voorbeeld is dat we een receptie hebben die om 4 uur alleen maar door de week en om 4 uur dicht gaat. En er waren mensen die zeiden van ik vind het in het weekend zo saai hier. Hoe kunnen we daar wat aan doen? Ze wilden, vaak komen mensen meteen met een oplossing, maar ik probeer dan toch eerst af te pellen wat het probleem eigenlijk is. Maar ze wilden liever iemand dit weekend ook bij de receptie. Dus toen heb ik berekend wat zou dat dan kosten? Want dat gaat via de servicekosten. Die zouden best omhoog gaan. Mm. Ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. En toen heb ik gezegd van jullie kunnen het ook zelf doen.
Ja.
En toen zijn een groep bewoners is begonnen met een soort een paar uur in het weekend een soort receptieachtige dienst. We hadden ook hele protocollen, of in ieder geval niet protocollen, maar richtlijnen gemaakt van stel dat de bel gaat, wat moet je dan doen? En hoe werkt de afwasmachine? En waar zitten de lichtknopjes? Zodat alles terug te vinden was voor die groep. En, er waren ook mensen bij, die konden er niet zo goed handen en voeten aan geven. Die vonden het eigenlijk ook niet zo leuk, want die zaten daar dan maar.
Ja.
En van daaruit is een heel andere insteek ontwikkeld. Het is nu een groep bewoners die zich weekendwachters noemen. En die hebben een heel programma gemaakt voor het weekend. Dus elke zaterdag is er iets.
Ja.
Van wat zij leuk vinden om te organiseren. Dat kan een gesprekstafel zijn. Het kan een wandeling door de tuin of door de buurt zijn. Het kan een introductie van nieuwe bewoners of een concert of het lievelingsmuziek van een bewoner. Nou, van alles wordt gedaan. Repair Café, waar 2 mannen bij betrokken, maar die konden ook niet zo goed uit de voeten met het programma. Maar die zijn allebei heel handig en willen graag klusjes doen voor andere bewoners.
Ja.
Toen zijn we op het idee van een Repair Café gekomen. Dus daar hebben ze eens in de maand een Repair Café. Nou, dat soort dingen.
Ja.
En op zondag kijken ze met z'n allen naar Buitenhof.
Ja.
En praten daarover na. En die bewoners weten dus allemaal waar de lichtknopjes zitten.
Ja.
En waar de, hoe de afwasmachine werkt. Ja. En waar de stofzuiger staat. En, dus daarmee kunnen zij heel goed zelf die ruimte die we hebben benutten. En ontmoeting faciliteren.
Ja. Ja. Ik wil het zo nog eigenlijk over twee dingen hebben. Want je hebt verteld, ik heb een hele kleine organisatie. Dus ja, daarin ben je niet enorm bezig om verandertrajecten of dingen door te voeren. Maar je hebt natuurlijk aan de ene kant, je zit natuurlijk toch, als je in de zorg zit en in de ouderenzorg, ook in een complexe omgeving vooral, hè, met regel en wetgeving en waarin telkens wat verandert. Dus daar zou ik het wel even over willen hebben. Maar ook daarna nog vind ik heel interessant om van jou te horen van, goh, wat zou jij nou aan andere, en of dat nou bestuurders zijn, dat doet er niet zoveel toe, maar mensen die ook in de ouderenzorg werkzaam zijn, aan misschien lessen, dingen die jij hier doet, die, als ik het zo hoor, even afgezien dat het natuurlijk ook wel een bepaalde vitaliteit van de bewoners vraagt, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die je op heel veel plekken ook zou kunnen doen. Dus de activiteit die je blijkbaar, wat hier in deze, deze ruimte zeg maar hangt, dat, dat is wel iets speciaals.
Nee, ik zei aan het begin al dat ik een beetje allergisch ben voor bureaucratie.
Ja.
En dat is ook wel een van onze succesfactoren.
Ja.
Maar ik moet daarbij zeggen, we hebben het relatief makkelijk. Want wij zijn geen zorginstelling. Dus we hebben met geen enkele zorgwet te maken.
Ja. Ja.
En we kunnen het inrichten zoals we dat zelf willen. Toen ik hier kwam, merkte ik dat het personeel was natuurlijk ook nog, die had die transitie, heeft die ook meegemaakt. En die kwam ook nog uit de oude situatie. En die zei wel eens als er iets gebeurde van, dan moet je een regel voor maken. Want dan, dan gebeurt dat niet meer. Maar het waren eigenlijk altijd incidenten. Dus ik dacht al meteen, ook een beetje van, nou, ik ben niet zo van die regeltjes. Mm-hmm. Maar meteen van, is dat dan wel nodig? Dus ik vond het ook wel een goede proeftuin voor mezelf. Om dan te zeggen van, nou, dat gaan we niet doen.
Ja.
Maar dan wel mijn voelsprieten uit te blijven houden van, kom ik daarmee weg, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat pakt eigenlijk ontzettend goed uit.
Kan je dat concreet maken, wat je dan bedoelt?
Nou ja, er wordt op een verkeerde plek geparkeerd. Daar moet je een regel voor maken. Of, het gaat om echte leefdingetjes.
Ja.
Hoe je binnenkomt of wat je, wat je doet voor elkaar, of rond veiligheid of bejegening.
Mm-hmm.
Dus ik heb daar gewoon eigenlijk een beetje mee geëxperimenteerd. Het is natuurlijk een mooie proeftuin wat dat betreft. En je kan het ook zo weer veranderen, want de lijntjes zijn kort. Ik kan zo een besluit nemen om wel een regel te maken, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar je merkt dat dat een heel ontspannen sfeer geeft.
Ja.
Want eigenlijk is respect voor elkaar de belangrijkste regel.
Ja.
En daar kan je elkaar altijd op aanspreken.
Ja. Nou ja, dat is niet zo heel vanzelfsprekend. Dat is inderdaad zo, hè, dat je elkaar daarop kan aanspreken. Maar ik denk dat waar het vaak misgaat, is dat mensen dat niet doen. Of misschien een keer doen. Iemand anders om wat voor reden ook dan toch weer datzelfde gedrag herhaalt. En dan wordt er een regel gemaakt om te zeggen, ja, hallo, dit accepteren wij niet. Maar ik denk dat een gesprek heel best vaak niet plaatsvindt.
Nee, een gesprek vindt niet altijd plaats. En het is ook niet altijd succesvol. Maar nog steeds gaat het meestal om incidenten.
Hmm.
En er zijn altijd, ik zeg altijd, maar in elke groep heb je een aantal mensen die moeilijk of anders of vervelend of hoe je het ook ervaart zijn. En er zijn mensen in het spectrum die superleuk en enthousiast zijn en alles ertussenin.
Ja.
Vaak zijn de mensen die een beetje moeilijk zijn, die geven wel heel veel kleur aan het geheel.
Ja.
Dus ja. Dat kan je ook omarmen.
Mm-hmm. Ja.
En, ja. En die mensen die mis je ook als ze wegvallen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel heel leuk om, om te merken en om er op die manier naar te kunnen kijken. We hadden een bewoonster die ook best lastig was en die wilde bijvoorbeeld bij de koffie altijd chocola. En er waren de mensen die hier werkten, die vonden dat het niet kon, want het was koffietijd en geen chocolatijd. En dat kon niet iedereen chocola gaan geven.
Ja.
En toen zei ik van, ja maar goed, wat gebeurt er nou als we haar wel chocola geven? Dan is de angst van, dan wil iedereen chocola.
Ja.
Nou, dat is helemaal niet zo.
Nee.
Dus die angst, daar moet je proberen overheen te kijken. En als het dan wel zo zou zijn dat iedereen chocola wil en de kosten lopen de pan uit. Dat is allemaal theoretisch.
Ja.
Kan je altijd nog bedenken van, nou, hoe gaan we hiermee om?
Ja,
Maar dus het gaat nergens over, hè, vaak. Ja. Maar,
maar je bent ook, als ik het zo hoor, in voor het experiment.
Ja.
Om het dan maar gewoon te proberen. Te denken, nou, we gaan vanaf nu chocola. En loopt het uit de hand, dan gaan we...
Dan kijken we wel verder. Ja. Ja. Nee, ik ben niet zo niet bang aangelegd.
Nee.
en ik hou wel van een uitdaging. Ja. Dus dat zeker. Ja. 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 Ja.
Hoe doe jij dat met... want je zei, op zich vond ik dat ook al fascinerend. Van wij zijn geen zorginstelling en daarmee hebben we met heel veel zorgwetten niet te maken. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat je dus eigenlijk een hele plezierige, fijne omgeving kan... creëren op het moment dat je niet met al die wetten te maken hebt. Maar er is ongetwijfeld, wat je vertelde, dat verzorgingstehuis wat hier eerst was, moest worden gesloten. Er zullen ongetwijfeld soms dingen zijn waar je wel mee te maken hebt.
Dat valt in de restrictieve zin wel mee.
Hmm.
En ik weet ook dat... heel veel regels die in zorginstellingen gelden of gemaakt worden, door de instelling zelf gemaakt worden.
Ja, ja. Ja.
En dus er wordt een deel opgelegd, maar de regeldruk komt niet alleen maar van buiten. En je wil natuurlijk gewoon heel veel weten, maar dan moet je ook weer alles voor registreren. En, ik denk, als ik een tip moet geven aan andere bestuurders van, goh, Probeer eens wat meer los te laten daarin. En wat gaat er nou eigenlijk mis? Hè? In coronatijd is het natuurlijk vooral een hele schrijnende situaties hebben zich voorgedaan. Mm-hmm. En dat zou je echt willen vermijden. En dat kan door toch iets minder bang te zijn.
Ja.
En wat minder regeltjes uit te voeren of op te leggen.
Ja, ja.
Ik denk dat we daar een beetje in doorgeschoten zijn en dat daar wel wat meer in geëxperimenteerd zou kunnen worden.
En ook wat jij zelf ook doet met medewerkers, ook de vraag stellen van maar wat maakt...
Wat zou er gebeuren
als je het niet doet? Ja.
Ja, en zo moet het ook geleidelijk, kan je... Ik denk ook dat je dat best geleidelijk kan doen. Hè? Mm-hmm. Je hoeft niet in één keer alles om te gooien.
Ja.
Ik heb in het verleden ook wel veel gezien. Ik werk al langer in zorggerelateerde organisaties. Mm-hmm. Medewerkers hadden vaak heel weinig te zeggen, maar die deden wel het werk.
Ja.
En ik noem dat altijd een beetje piepelen met mensen. Mm-hmm. Want je hebt niks te zeggen, je werk verandert, alles wordt drastisch omgegooid. Maar wat goed ging, wordt ook niet bewaard.
Ja.
En dat vind ik toch altijd wel heel belangrijk bij veranderingen. Dat hou alsjeblieft vast wat al goed gaat.
Ja.
En kijk wat er verbeterd kan worden. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is niet altijd vanzelfsprekend. In mijn beleving wel, maar in de praktijk niet.
Nee. Nee, dat is zo. En wat je natuurlijk wel hoort, juist ook door die regeldruk en doordat er weinig tijd is. En natuurlijk ook sowieso dat er relatief weinig mensen beschikbaar zijn. Wordt het ook een soort bijna machineachtig werken...
Ja.
Waarmee je misschien ook wel alle initiatieven en energieën en ideeën een bepaalde losheid ook kwijtraakt. En hier is het mooi, snap ik ook dat jullie net anders werken, maar er komt heel veel van die energie en die initiatieven. De bewoners hier zouden ook achterover kunnen gaan leunen en zeggen, nou ja, ik wil dit of ik heb dat nodig of mopperen of weet ik veel wat.
Ja.
Maar er zit heel veel energie in en als dat er is, kan je natuurlijk ook weer makkelijker loslaten, snap je? Er zit een soort balans in.
Ja,
zeg maar, als je een cultuur hebt waar initiatieven worden genomen, dan is het misschien ook wel makkelijker om los te laten dan als je in een cultuur zit waar eigenlijk niemand beweegt, omdat ze denken, ja, ik heb al moeite genoeg om de boel op de rit te houden.
Ja.
En dan ga je misschien met nog meer regels, maar hopen dat het toch nog weer iets
toch
meer
goed komt. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. En hier ook omdat de lijntjes kort zijn. Ik werk fulltime. En eigenlijk in zo'n organisatie als deze heb je dat als bestuurder. SEC gezien is dat helemaal niet nodig. Dit kan ik ook best in 2 dagen besturen, zeg maar.
Ja, ja.
Maar doordat ik veel aanwezig ben, mijn deur staat altijd open, weet ik ook veel en hoor ik veel. En kan ik daar direct op aanhaken. En dat maakt ook dat bewoners zich eigenlijk eerder gehoord voelen.
Ja, ja.
En dat we er ook echt iets mee kunnen doen. Er komen ook wel eens ideeën die niet haalbaar zijn.
Mm-hmm.
Maar goed, dan kan je dat uitleggen. Eigenlijk als je iets gemotiveerd kan afwijzen, is het ook goed. Hè?
Ja.
Of mee kan denken aan een andere oplossing.
Ja.
We zeggen niet zo gauw nee, maar we kunnen wel meedenken van wat u in uw hoofd had, dat kan eigenlijk niet. Maar
we kunnen wel dit of dat.
We kunnen wel dit of dat. En zo kan er heel erg veel.
Ja.
Ja, en we zijn eigenlijk een soort netwerkorganisatie geworden. Dus ik zeg maar, schoenmaker hou je bij je leest. Wij zijn hier goed in. Mm-hmm. Maar er zijn nog een hele hoop andere mensen goed in het leveren van zorg, bijvoorbeeld. Of we hebben een wasserette hier vlakbij. Die als bewoners dezelfde was niet willen doen, hebben we daar een regeling mee. Bewoners kunnen het gewoon bij de voordeur neerzetten.
Ja.
Wij zorgen dat het opgehaald wordt en weer terugkomt.
Ja.
Nou, zo kan je het leven heel makkelijk maken zonder dat je zelf een hele grote instelling wordt met al die diensten in huis.
Ja, precies. Ja. Dus dat is misschien ook nog wel een ander. Van maak ook meer gebruik van wat er al in de omgeving is, in plaats van dat je echt een heel groot instituut wordt met allerlei.
Dat je alles in huis haalt. Hè?
Ja.
En wij zitten op een hele gunstige locatie. Dat is natuurlijk ook heel fijn.
Ja.
Vlakbij een groot winkelcentrum en vlakbij een park.
Ja.
Dus we hebben ook die mogelijkheid. Maar goed, tegenwoordig is heel veel mogelijk.
Ja.
En het vraagt soms een beetje omdenken.
Ja.
Om dingen te regelen. Maar dat is ook, vind ik altijd wel leuk.
Ja, precies. Maar ik denk ook zeker dat dat een van jouw kwaliteiten is. Dat je dat doet. En dat daardoor ook die openheid ontstaat. Hè, ik denk niet dat. Als je natuurlijk vanuit de regels redeneert. En dan ga je het gewoon zo uitvoeren. En als je zegt van, hé, maar ik heb een bepaald idee of beeld. Hoe ik denk dat ouderen met elkaar kunnen wonen.
Ja.
Dan zit je misschien al wat eerder in het omdenken. Dan.
Dat kan, ja.
Ja, ja. Ja. Dus in ieder geval niet meegaan in de bureaucratie is er één.
Ja.
Vragen stellen als er een regel moet komen, waar die eigenlijk toe dient.
Ja.
Maar ook verbinding hoor ik jou zeggen. Hè. Echt, omdat je hier aanwezig bent, hoor en zie je veel.
Ja. Het zijn ook in het team. Ik vind het ook belangrijk dat het team hier graag werkt. Want dat heeft ook heel veel uitstraling, zeg maar, op bewoners. Als je hier met plezier werkt, dan dat is toch echt wat anders dan
zeker.
Als je alleen maar komt om je werk te doen.
Ja.
Dus 1 in 1 is 3, echt wel. Iedereen werkt hier met plezier. En loopt dan ook graag een stapje harder als het nodig is.
Ja.
Ze vallen voor elkaar in als het nodig is. We hebben een heel laag ziekteverzuim. Dus het is allemaal enorm eigenlijk kostenbesparend ook.
Ja.
Afgelopen jaar, toch nog wel wat corona. Maar we hadden 2,9% ziekteverzuim.
Ja.
Dat is heel netjes voor,
zeker.
Voor een. Dat is eigenlijk. Ja, de gewone griepjes vallen daar zeg maar onder.
Ja, precies.
En hebben we ook nog een langdurig zieke, kan je nagaan.
Ja, die zit er ook nog in.
Die zit er ook nog in, ja.
Ja.
Dus daar kijk ik eigenlijk ook altijd naar in organisaties, ja, omdat dat ook een heel belangrijk element is.
Ja.
Dus ja, als ik ook daar een tip in mag geven, luister gewoon heel goed naar je personeel. En kijk ook daar, van waar kan je ruimte vinden, zodat mensen ook gewoon fijn vinden om hun werk te kunnen doen.
Ja, want dat is wel iets wat onder druk staat in mijn beleving. In de ouderenzorg of in de zorg in zijn algemeenheid.
Ja, ik denk dat het wel zeker 20 of 25 jaar gaande is dat in de zorg, het onderwijs, al die sectoren, medewerkers die het uitvoerend werk doen, niet zo gek veel te zeggen hebben.
Mm-hmm.
Waardoor je toch een vorm van afstomping krijgt.
Ja.
En op een gegeven moment heb je zoiets van, het maakt toch niet uit wat ik vind. Dus ik doe mijn ding en ik ga naar huis en het is klaar.
Ja.
En als ik me niet lekker voel, dan blijf ik thuis.
Ja.
Of burn-out raken. En daar moeten we van af.
Ja. En wat is daarin jouw tip of geheim? Want kijk, je praat erover alsof het heel vanzelfsprekend is. Maar het luisteren naar wat onder je medewerkers leeft, dat klinkt heel makkelijk. Maar dat kan soms ook, als je ergens leiding aan geeft, juist ingewikkeld worden. Want je hebt verschillende meningen. Je hebt voor jezelf al een bepaalde koers. Misschien vind je dat al dat praten te lang duurt en misschien wel nergens toe leidt. Dus, maar wat levert het op in jouw, naar jouw mening?
Wat het oplevert is een fijne werksfeer en een lager ziekteverzuim en een kostenbesparing.
Zou je
kunnen zeggen.
Ja.
Maar goed, hoe je daar komt, want ik snap het ook wel. En ik heb in het verleden ook wel in die situaties gezeten dat ik dacht van, maar dit moet er gewoon echt gebeuren. En ik ga gewoon zeggen dat het moet gebeuren.
Ja, precies.
En,
ja.
Maar dan werkte dat toch niet zo.
Nee.
Ik heb hier bijvoorbeeld ingesteld dat we 's ochtends om 9:00 even met elkaar beginnen.
Ja.
Want er waren een aantal medewerkers die voornamelijk een schoonmaak en een service doen voor bewoners. Die wisten eigenlijk niet wat er gaande was. En die ga je ook niet in. We hebben ook geen vergadercultuur, dus we gaan daar ook geen vergaderingen voor beleggen. Bovendien, je moet het voelen en het gaat niet altijd om de zakelijke kant.
Dat je het weet. Het ook echt voelt.
Ja.
Ja.
Dus dat is ook een manier om iedereen mee te krijgen, om iedereen op de hoogte te stellen. Een plek waar vragen gesteld kunnen worden, waar lief en leed gedeeld kan worden.
Ja.
Wat het wat menselijker maakt voor de medewerkers.
Ja.
Dat zijn soms simpele dingen.
Mm-hmm. Ja.
Het is eigenlijk alleen maar een kop koffie drinken met elkaar en je gaat verder. Gewoon je werk doen.
Ja.
Maar je kan ook delen van, is er iets met bepaalde bewoners? Is er iemand overleden? Of is er iets bijzonders? Of is er iemand jarig? Dat benoemen we ook altijd. Want het is natuurlijk heel erg leuk als je iemand tegenkomt en je kan zeggen van,
van harte gefeliciteerd. Leuk.
Dat zijn de kleine dingen.
Ja, dat is misschien ook nog wel. Want ik heb wel het idee dat al die kleine dingen waar jij mee bezig bent, dat wel één groot ding wordt uiteindelijk. Van die verbinding en dat persoonlijke aandacht.
Ja, het sluit allemaal op elkaar aan.
Ja.
Dat is ook zo.
Ja.
Ja.
Ja. We begonnen het gesprek met mijn vraag of jij een natuurlijke veranderaar bent.
Ja.
Ik denk wel, als ik jou zo hoor praten, er zit zoveel iets van wat je van nature doet, zit daarin. Dat is wel echt heel leuk om te horen.
Ja, dat denk ik wel, ja. Als kind zocht ik al uitdagingen en eigenlijk kan je dat een beetje doortrekken.
Ja, precies. Ja. Nou, ik wil je bedanken voor alle mooie tips die je hebt gegeven. We gaan het gesprek afronden, dankjewel.
Graag gedaan, leuk.
Ik zou het natuurlijk geweldig leuk vinden als je meer wilt weten over natuurlijk veranderen en een aantal afleveringen van deze podcastserie wilt gaan volgen. Die kun je vinden via mijn website www.bloemingorg.nl, via de reguliere podcastkanalen en je kunt me natuurlijk ook volgen op LinkedIn en Instagram.